We openen vanmorgen opnieuw de brief van Jacobus, lezen vanuit hoofdstuk 1, de verzen 16 tot en met 27. Jacobus 1, vanaf vers 16 tot en met het einde van hoofdstuk 1. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, traag om te spreken en traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw ziel zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, die wet, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover de lezing van het woord. Vanmorgen staan we met elkaar in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal stil bij Jacobus 1 vers 19 tot en met 22. We zullen die straks lezen als het uitgangspunt voor de preek. Maar ik geef eerst even in mijn eigen woorden een korte samenvatting van de preek voor de jongens en meisjes. Helemaal meteen maar aan het begin dit keer. Waar gaat het nu om? Bij het stukje dat we samen hebben gelezen en vooral ook bij die paar versen die ik noemde in vers 19 tot en met 21. En wat heeft dat bijvoorbeeld ook te maken met dat we ons voorbereiden op het heilige avondmaal? Nou, om met dat laatste te beginnen. Waarom vieren wij het heilige avondmaal in de kerk? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat doen we dan? Dan nemen de mensen die in de Here geloven een slokje wijn en ze eten een stukje brood. Ja, goed. En waarom doen ze dat? Hebben we dat bedacht in de kerk? Nee. Dat doen wij omdat God dat heeft bedacht. Omdat de Heer Jezus heeft gezegd, dat is heel goed als je in mij gelooft om te doen. Hoezo? Dan denk je aan mij. Hetzelfde als met een trouwring. Gelukkig heb ik die ring niet nodig. Hij kan bij mij helaas niet meer af. Nou ja, helaas. Dat is ook alweer een goed teken. Maar ik hoef niet elke keer naar mijn ring te kijken om te denken, oh ja, ik ben getrouwd, ik heb een lieve vrouw. Maar toch wijst het daar ook wel iets heen, hè? Dat ik gewoon weet, en zeker een ander, als ze al zich iets in het hoofd zouden halen, die is van een ander. En dat ik weet, ik ben van de Heere. Als ik een slokje wijn neem, dan let ik daarop. En als ik een stukje brood neem, dan let ik daarop. Ik ben van de Heer. Hoe kan ik nou helemaal van de Heer zijn? Omdat de Heer Jezus daarvoor heeft geleden aan het kruis. Hij heeft gedaan wat niemand voor mij kon. Al zou mijn vader zijn leven voor me hebben gegeven, dan zou ik nog niet op de nieuwe aarde kunnen komen. Maar omdat Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis, geloof ik dat ik straks een nieuw lichaam krijg. En voor eeuwig gelukkig zal zijn. En als je zo'n geschenk krijgt. Als Jezus zegt, gebruik het avondmaal om mij te gehoorzamen. Zou ik dan ook niet graag wat voor hem terug doen? Zijn dat niet de mooiste cadeaus die je geeft? Het zijn doorgaans niet eens de meest dure cadeaus hoor. Die je bijvoorbeeld aan papa of mama geeft. Maar bijvoorbeeld hè, op vader of moederdag. Of voor de verjaardag. Een zelf geschilderde mok. Of een mooie kleurplaat. Of een sleutelhanger vooraan de sleutel. De autosleutel van papa. Zodat als die iedere keer de auto start. Dat hoort rinkelen en dan kijkt. En dan staat er een hartje op hoeveel jij van papa houdt. Dan heb je dat gemaakt. Niet omdat, nou ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, de juf zegt dat moet. Ja, mijn vader is jarig. Kun je slecht niks geven. Nee, natuurlijk niet. Dat is het mooiste om dan thuis te komen. En dan naar die ogen van papa te kijken. En zeg, heb je dat voor mij gemaakt? Ja, dat is zo... heerlijk, ja, dat is het. Als wij de Heere gehoorzamen, niet omdat het mot, of omdat de dominee het zegt, of om, ja, dat staat nu eenmaal in de Bijbel, maar dat van binnenuit komt en zegt, dank u Heere, ik wil vandaag graag, heel graag uw wil doen. Daarom zal ik niet schelden op mijn broertje. Daarom zit ik hier vanmorgen, omdat ik weet dat u weet... hoe goed het is dat ik hier zit, dat u het fijn vindt dat ik naar uw woorden wil horen. En dat ik ervan uit mag gaan dat u mij helpt. Dat is nou precies wat Jacobus ook bedoelt en waarom het met elkaar te maken heeft. En Jacobus, van wie was Jacobus ook alweer de broer? De broer van? De Heer Jezus, hè? Ja, dat kun je merken. Broers doen elkaar wel eens na. En Jacobus heeft het geleerd van de Heer Jezus. Wat zei Jezus? Weet je die gelijkenis? Van die twee mannen die allebei een huis bouwden? De wijze bouwer en de domme bouwer, hè, de dwaze bouwer. En waarom was die wijze nou zo wijs, heeft Jezus gezegd? Omdat hij zijn huis op een rots maakte. En toen het begon te regenen... en te stormen. En nou, we kunnen er ons iets bij voorstellen. Hè? Als het heel hard regent, en dat kan het in Israël. En dan komen er hele grote waterstromen. Dan kan soms een heel... misschien heb je die beelden wel gezien. Ineens een huis helemaal komt een huis voorbij drijven. Dan is het fundament niet goed. Maar die wijze bouwer was zo wijs omdat hij het fundament goed had gelegd. Als het dan stormt, als het dan heel hard regent, dan blijft je huis staan. En de dwaze bouwer, de domme man... ja, waarom was die dom? Misschien had hij nog wel een veel mooier huis met een dakkapel en twee poorten en een grotere tuin voor het huis. Maar hij had één hele grote fout gemaakt. Hij had het gewoon los op het zand gezet. Ja, dan gaat je huis drijven. Dan kan het instorten als het stormt, als het regent. Jullie kennen die geschiedenis wel, denk ik, hè? Maar wat bedoelde de Heer Jezus nou? Hij heeft heel eenvoudig gezegd. Wanneer ben je dom? Als je mijn woorden hoort en zegt... oh, wel mooi. En je gaat naar huis, maar je doet ze niet. Je denkt, ik weet het beter. En wanneer ben je verstandig? Wanneer ben je wijs? Als je het hoort en zegt, Heer Jezus, als u dat zegt dat ik dat moet doen, dan doe ik dat ook. Ik heb het gehoord en ik doe het. Zo heeft Jezus gezegd, als iemand je op je ene wang slaat, laat dan ook, keer je ook die andere wang toe. Als iemand zegt, ik wil dat je 1 mijl met mij loopt, dan zeg je, nou laten we er dan 2 doen. Als iemand jou iets heeft aangedaan en hij heeft er verdriet over, vergeef hem dan. Dan ben je zalig. Niet, zegt Jezus, omdat je de wet van God afschaft en het anders doet, maar omdat je hem nog dieper gehoorzaamt dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Zo is Jezus gekomen om de wet te vervullen. Daar gaat het om. Vanmorgen. Horen en doen. En het thema is de les van goed luisteren. Want daar begint het mee. Hoor maar. Zo dan, vers 19, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen. Te horen. Te luisteren. Maar traag om te spreken. En traag tot toren. Vers 20, de toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. En vers 21, leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. De les van goed luisteren. Geliefde gemeente, het is op deze bodem niet vreemd om te zeggen geen woorden maar daden. En dan zou je meteen de brug kunnen slaan naar Jacobus, die eigenlijk ook al die mentaliteit had. En dan zou je maar zo kunnen denken vanuit de stoel. Al die christenen die alleen maar zeggen hoe het moet en niet doen. Die in hun eredienst heel veel aandacht hebben voor het woord. Maar er wordt zo weinig gedaan. Nou, er is wel een correctie op die gedachte, als je goed leest, nodig. Het kan in een bepaalde context, waar er alleen maar gepraat wordt en vergaderd en vergaderd en beleid worden gemaakt en management wordt vormgegeven, heel goed zijn om eens te zeggen, laten we eens kijken naar het grondvlak en zeggen, wat gaan we er nou eigenlijk mee doen met al die prachtige visies? Geen woorden maar daden, maar dat is niet wat Jacobus hier aan de kaak stelt. Met andere woorden, je moet een dader zijn. En dat horen, ja, nee, hij zegt, wel woorden, maar ook daden. Waar er wordt gesproken door God, in zijn woord, tot ons, zal er ook reactie moeten komen. Hij trekt dat meteen uit het voorgaande erbij. Hè? Zo dan, daar zit iets in van een conclusie. Je mag het zelf vertalen met een bevel. Een bevel naar aanleiding van het voorgaande. Wat is dat voorgaande? We hebben dat de vorige keer gehoord en er ook nu bij gelezen. Het is Gods wil om mensen herboren te laten worden, te laten leven door het woord van de waarheid. Als God met zijn woord in je leven komt en je gaat dat woord geloven, dan betekent dat 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 geloof ook verandering brengt. Dan ga je ook gehoorzamen. Als God spreekt en hij heeft altijd wat te zeggen, dan is dat spreken van God iets wat beweging brengt. Zo dan, mijn geliefde broeders, als God ons levend maakte door het woord van de waarheid, door de prediking van het woord. Let er dan op. Ieder moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. En traag tot toren. Misschien dat iemand zegt, ja, ik begrijp dat niet zo goed, want dat staat toch best wel heel ver bij ons vandaan. Dat doen we daar toch eigenlijk ook wel. Het grootste gedeelte van de dienst bent u aan het woord en wij zwijgen. Wij zijn heel traag om te spreken. Maar in de context en de cultuur van de tijd waarin Jacobus leefde, was het heel gewoon om in de synagoge alvast te reageren op de statements die de rabbi maakte. Dat was daar niet zo stil. En als u zo'n dienst zou meemaken, dan weet u waar ik het over heb. De mannen konden onderling ook in gesprek en in discussie geraken. Als je terugdenkt aan toen Jezus, Lucas 4 lees je dat, toen Jezus de boekrol opeiste en begon te spreken over dat die profetie in hun oren vervuld was, dat hij het was waar de profeet over sprak, dan zeiden ze allemaal, wat een geweldige prediker, wat een man, vertel ons meer. En toen zei Jezus, ja, ik heb nog één ding. Nou komt de toepassing. Ik vind dat Naaman een groter geloof had dan wat ik hier aantref. En toen kon hij eruit. dan zie je snelheid om te spreken. Dit is geen toepassing, dit gaat niet over ons. En de toren. Ze zouden hem van de steilte hebben afgeworpen als Jezus niet had gedaan wat hij deed, weglopen. Kunnen wij er dan iets van leren? Jazeker wel. Als de verkondiging van het woord klinkt en in het verlengde daarvan, als je je Bijbel leest in een week van voorbereiding, op weg naar de wederkomst van Christus. Als je de preken hoort en je Bijbel leest, als je met dat woord bezig bent, waarin God leven wil maken en kan maken. Hoe reageer je dan? Ik las op CIP een artikeltje waarin iemand de waan van deze tijd probeert te duiden, waarin zo'n beetje iedereen zich gekwetst kan voelen. En bij iets wat jaren normaal was, ineens heel onbegrijpelijk wordt. Hij gaf het voorbeeld van een student op een universiteit in Amerika die een klacht had ingediend tegen zijn docent omdat hij hoog had opgegeven over 1 Korinthe 13. Die man, die docent, had een toespraak gehouden over de liefde. En omdat die student dat hoge appel van Paulus, dat de liefde het belangrijkste is, niet terugzag in zijn leven, voelde zich die er buiten gezet. Daarom diende die een klacht in, want ja, door die toespraak van Paulus, die door de docent gebruikt werd, voelde die ja, zich eigenlijk toch een soort gediscrimineerd. Nou, even los van dat dat steeds vaker zal gaan gebeuren in deze tijd, dat was de toon van dat artikel, is het natuurlijk wel een misschien wat absurd voorbeeld, maar wel een voorbeeld wat aangeeft wat er in ons leven kan gebeuren als de Bijbel bijvoorbeeld ons vertelt wat liefde is. En je bent dan het vreemd gaan. Geestelijk. Door heel veel dingen en heel veel afgoden in je leven toch bij de hand te houden. Dat kan hoor. Ook als God het leven gewerkt heeft. Dat lees je in het Nieuwe Testament ook. En daarom is het helemaal niet verkeerd om een voorbereidingsweek te houden. Ook als je de Heer Jezus kent. Om weer eens even in de spiegel te kijken. Waar gaat het nu echt om? Heb ik het wel gehoord? Hoe vaak gebeurt het niet dat als, en dat zeg ik niet om mezelf te verdedigen hoor, integendeel. Maar ik herken dat nog heel goed, jongelui, vanuit die tijd dat ik zelf in het bankje zat en zat te luisteren naar de man op de kansel. In een periode in mijn leven waarin ik eigenlijk een soortement van dubbel leven leidde, in de zin van de keurige gevatte catechizant die graag naar de jeugdvereniging ging, maar ondertussen ook met allerlei andere dingen bezig was. Als er predikanten die dingen benoemden, zei ik niet van wat die man zegt is onzin. Nee, ik zei, wat een rare man. Wat een raar toontje. Wat een lange preek. Als de boodschap hier niet aanstaat, dan begin je te praten, te reageren en je probeert buiten schot te blijven. Kent u dat in uw leven? En dan even los van de voorganger. Dat je ten diepste moet zeggen, het woord van God snijdt in mijn leven. Dat doet pijn. En dat je reageert. En we kunnen wat reageren, ook om te nuanceren, toch? Ah, ik vond wel een beetje heel veel genade in de preek. Of ik vond wel dat het, je wordt er gewoon moe van. Je moet dit doen en dat laten. En als je het controleert, is het naar het woord, is het woord van God? Eerst even stoppen en reageer niet te snel met een tegenspraak. Dat is wat Jacobus bedoelt. Mijn geliefde broeders, hij ziet dat dus gebeuren. Ieder mens moet haastig zijn om te horen. Dat is het positieve. Als je traag bent om te spreken, moet je snel zijn om te horen. Wat een voorrecht als je je Bijbel opendoet. En ook als je dingen tegenkomt die ons pijn doen. Die ons laten zien dat er dingen moeten veranderen. Dat je het niet weer spreekt, maar dat je zegt, Heere, als u dit woord op mijn pad brengt door deze preek of door dit Bijbelgedeelte of hoe dan ook, dan weet ik dat u mij ook wil veranderen. Dit heb ik nodig, het woord van de waarheid. als het richtsnoer in mijn leven. Ik las in een verklaring, wij nuanceren wat af, theologisch, dogmatisch. Dit gedaan, dat gedaan, dit gemist, dat gemist. Maar nog steeds praten we te veel. De reden waarom Jacobus zoveel nadruk legt op luister nou eens, heeft alles te maken met dat als je luistert naar wat God zegt en wat Hij je aanreikt, dan ga je ook wat doen. Dat er zo vaak dingen mis worden gedaan of dat het ontbreekt aan daadkracht, is vaak omdat wij dat woord naast ons neerleggen. Daarom een belangrijke les. Luisteren. Stille tijd. Omgang met de Here. Goede voorbereiding op de diensten. Dat mag u van een predikant verwachten, maar dat mag ik toch ook van u verwachten. Dat mag de Here toch van u verwachten. Als je op zaterdagavond of zondagochtend heel vroeg naar bed gaat. Zaterdagavond, later zondagochtend vroeg. Hè, dat begrijpt u wat ik bedoel. En op het laatste moment uit bed rolt en aanschuift. Een goede voorbereiding is mediteren, rust, luisteren. De houding van Samuel. Spreek, Here. Ik luister. Niet, luister, Here, ik heb even wat te zeggen. Zo zitten we soms ook wel in elkaar. Jacobus heeft dat door. En daarom legt hij de nadruk erop. Bevrijdend. Ook als het woord nogmaals een tegenover is. Maar ook als het woord juist zo bemoedigend is. Dat jij met al je jamaars opziet tegen een dienst van het avondmaal. Opziet om jezelf te ontmoeten in de spiegel van Gods wet. Dat je verleden daar weer een rol in speelt. En op een of andere manier durf je het niet te aanvaarden. En dat je opnieuw moet leren, maar Here, wie is er nu aan het woord? U zegt het toch zelf. Here, vergeef mij al mijn jamaars, al mijn twijfels. En leer mij om die rechte weg te gaan. Om te leren zien dat geestelijk groeien betekent meer kind worden. En dan niet kind in de vorm van kind, maar afhankelijk. Here, zegt u het maar. Dan weet ik wat ik doen moet. Leer maar naar uw wil te handelen. Dat is zo'n zegen als je die vrede en die rust, wat straks zachtmoedigheid blijkt te zijn, in vers 21. Dat je die zachtmoedigheid ontvangt. En dat de toren geen plaats meer heeft. Want dit is niet alleen maar een woord voor mensen die snel aangebrand zijn. Als Jacobus nadrukkelijk op die toren nog even verder gaat in vers 20. Hè? Is traag om te spreken, traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Je hoeft niet een heel driftig karakter te hebben om toch te weten dat dit een heel machtig wapen is van de duivel. Zo'n gemene zwarte kraai. Die dat zaad wat gestrooid wordt, wegpikt. Na het lezen van het woord aan tafel. Na een dienst waarin je hart vol was van dankbaarheid, Here, dat u mij dit nou meegaf. Nu ga ik uw geboden doen, om die te doen uit dankbaarheid. En je komt thuis en er is iets en de vonk vliegt erin. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Waarom zegt Jacobus dat? Wat is gerechtigheid voor God? Dat is het leven wat God bedoeld heeft. Dat is het leven van voor de zondeval. Geen angst. Geen woede. Geen verstoring van welke orde dan ook. Vrede in het huwelijk. Je ziet de kwalijke gevolgen meteen. Hè? Je ziet het tegenbeeld meteen. Kain en Abel. Toen Kain geboren werd, toen zei zijn moeder al, ik heb een man van de Here gekregen. Dat was een kerel. De naam beschreef hoe die eruit zag. Maar Abel, Abeltje, zucht. Meer was het niet. Die werd geboren. En was zo anders. Wat gebeurt er als de toren zich meester maakt over Kaïn? Precies. Ellende, ellende, ellende. Kaïn en Abel hadden nog geen schietspelletjes gedaan, hè? En er was nog geen televisie. Kwaad kwam toch echt van binnen, hoor. En dan zie je vanuit het tegenbeeld juist wat de bedoeling was. Dat Abel niet bang hoefde te zijn voor zijn grote broer. En dat Kaïn zich niet minder hoefde te voelen in de ogen van God. Als Abel, van wie het offer wel door God werd geaccepteerd. Zomaar een voorbeeld, nou ja, zomaar. Het leven volgens de gerechtigheid van God is een leven waarin niemand achterblijft. Waarin de weduwe en de wezen en degene die in verdrukking leven niet tekort komen. Begrijp je waarom de toren dat leven nooit bewerkt? Toren, daar zit altijd iets in van ik. Heel veel ik. Juist als je het vaak over een ander hebt, gaat het heel vaak over jezelf. Je zegt die ander. Mag je dan nooit boos zijn? Dominee, bent u nooit gekwetst? Ja hoor. Gelukkig niet snel. Maar ja, wat heb ik meegemaakt met wat sommigen van jullie hebben meegemaakt? Betekent dat dan? Nee. Betekent niet dat boosheid uit de boze is als zodanig. Hetzelfde als met spreken. Je mag reageren. Je mag een reactie geven als God spreekt. Maar wees er voorzichtig mee. Wees ook voorzichtig met toren. Of zoals Paulus het zegt in 1 Efeze 4 vers 26. Word toornig. Soms zou je ook willen dat er een beetje meer passie in zit. Toch? Anders wordt het zo slap. Een heilige toren, een heilige overtuiging. Zoals de Heer Jezus zag dat er zo'n wanboel gemaakt was van het huis van zijn vader. Dat hij daar orde op zaken stelde. Word toornig. Wie lief heeft, voelt dat die liefde ook bruisen kan. Een liefde die zo sterk is als de dood. Die niet kan leven met onrecht. Word toornig, maar zondig niet. En laat de toren niet bestaan. Dat ken ik ook. Want als ik dan een keer boos ben en gekwetst ben, om er dan vanaf te komen. Mijn moeder zei altijd, boos worden is menselijk, boos blijven is duivels. Ja, dat kan een duiveltje zijn die je pijn doet. Die je slaat. En om dan te weten dat de Heer ons bij de hand neemt en vanmorgen zegt, snap het nu. Reageer nou niet zo op mijn woord als zich iets voordoet. Je weet het toch inmiddels, zo dan. Zo werkt God niet als het woord van de waarheid klinkt. En juist als je je toren aflegt en je grote, dikke ik wegzet. En als een klein kind op mij hoopt en mij gehoorzaamt, dan zal je door alles heen zalig zijn. Dat is de conclusie. Vers 21. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Het laatste deel van de preek. En eigenlijk is dat het doel van Metafaan geweest. Dat hebben we nu wel door, hoop ik, toch? Waar gaat het om? Als God mensen levend maakt door het woord, dan moet ik dat woord wel aannemen, ontvangen. Wat is daarvoor nodig? Vroeger zeiden ze, althans in de preek die ik gehoord heb, je wordt zalig met de armen over elkaar. Dat snap ik helemaal volgens het grondrecht van Gods koninkrijk, dat het genade is. Maar in het evangelie van Jezus staat, zovelen als hem aangenomen hebben. Je moet maar iets proberen aan te nemen met je arm over elkaar. Grijp het eeuwige leven. Als God het woord plant in je akker, in de akker van je leven, als je het hoort hier met deze twee oren, dan is het wel de bedoeling dat je dat woord meeneemt, ontvangt. Leg daarom af alle vuilheid. Het afleggen kan in het Grieks duiden op het uittrekken van een kledingstuk. Dat kom je vaker tegen bij Petrus en ook bij Paulus. Bijvoorbeeld Colossense 3. Leg af alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Dat doet God niet, dat moeten wij doen. Onder Gods genade. En door de kracht van het geloof, zeker. Maar dat is in een week van voorbereiding ook van belang, hè? Als straks aanstaande zondag weer schittert hoe lief hij u had, dat hij eer dat hij de... Dat God die eer dat hij de zonde ongestraft liet, het strafte aan zijn zoon, toch liet gebeuren. En dat je zegt, dank u Heere dat u mij zo lief hebt gehad. U voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat je dat plaatst in het woord, in het kader van het woord dat vanmorgen klinkt. Als je dat woord aanneemt, dan is er ook vergeving. Dan is er ook nieuw leven. Daar past toch geen slordig leven bij. Hoe kan dat? Als het geschenk zo groot is en je denkt, ja, het is genade, kijken wel vandaag. Nee toch. Leg daarom af alle vuilheid. Kan ook zijn, zegt een verklader die ik las, dat je op grond van het Griekse woord mag denken aan niet het uittrekken van een kledingstuk, maar het uittrekken van onkruid. Of het uittrekken van iets wat de akker beschadigt. Hoe dan ook, de oproep is helder. Elke vorm van slechtheid, alle vuilheid, neem het weg. Maar gemeente, het beeld is toch wel duidelijk. Als Jezus spreekt over de gelijkenis van de zaaier die het woord zaait. Hoe belangrijk is het om een goed voorbereide aarde te hebben. Als ik dan in gedachten vanmorgen denk aan een aanstaande zondag en de tafel staat weer klaar en die woorden klinken, neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dat je dat laatste deel van het formulier ook nog beter gaat begrijpen. Dat je God iets schuldig bent. Ja, niet om iets terug te geven zodat de redding compleet is. Maar omdat je redding compleet is. Dat je elkaar lief hebt. Dat je God lief hebt. Dat je vruchten gaat voortbrengen. Dat je het snapt. Heere, u heeft het zelf gezegd. Zalig zijn de reinen van hart. Waar merk je dat aan? Dat ze licht geven op de kandelaar. Dat ze zijn als een stad op de berg. Dat ze het zout van de aarde zijn. Het licht van de wereld. Dank u Heere dat u daarvoor dat woord gebruikt, om dat bij mij zichtbaar te worden. Want je bent geen stad op de berg. Als je wel naar de kerk gaat en wel van je kinderen vraagt om zich aan regels te houden die God in zijn woord gegeven heeft. En toch op bepaalde momenten de kat in het donker knijpt. Ik las ook in een verklaring dat het Griekse woord voor vuilheid ook nog op iets anders kan duiden. Namelijk op een medische term, rufos is daar van de stam. Een medische term voor oorsmeer. Dat past dan wel weer heel goed in het beeld van het gesproken woord. De een heeft er meer last van als de ander. En gelukkig moet je er wel heel veel last van krijgen, wil je er doof van worden. Maar als er een prop vuil in je oor zit, die er echt uitgespoten moet worden of gezogen, als dat er dan uit is, en iemand begint tegen je te praten, dan zeg je zo, dat komt binnen. Verstopte oren. Ik weet nog wel dat mijn moeder dat tegen me zei, jongens en meisjes. Zit er wat in je oren of zo? Hoezo? Nou, ik zei toch, ik vroeg het toch of je de kliko aan de weg wilde zetten. Je zei ja, maar je fietste er zo langs naar school. Daar heb ik nu nog wel eens last van. Als mijn vrouw dat zegt. Met name met de kliko in een vuilniszak. Vergeet je dan. En dan zeg ik gerust, als ze het dan me vraagt, ja, is goed. Je hebt niet goed geluisterd, hè. Je hebt weer niet goed geluisterd. Dat kan ook als je de Bijbel leest. Als je de preken hoort. Dat je prima hoort wat iemand zegt. Je hebt het allemaal wel gehoord. En je zegt, ja, dit is goed, dit is goed. Dit is een goede boodschap. Maar dat als mensen je tegenkomen, ze niks merken van dat je het gehoord hebt. Het is bijna niet te doen om nog iemand van, laten we pak een beet zeggen, 15 tot 20, noem maar iets, om die zonder oortjes tegen te komen. Als je in het openbaar vervoer zat of zo. Ik heb dat wel eens gedaan. Moet je eens kijken hoe weinig er dan zijn die ze niet in hebben. Of de mensen die niet op hun mobiel zitten. Maar goed, het gaat maar nou even om die oortjes, hè, want we hadden het over de oren. Afleggen, uittrekken. Kunnen van die teksten zijn die je heel vaak hoort. Die zo in je gaan zitten. Over liefde of het tegendeel daarvan. Die zo leeg zijn. Dat als God met zijn woord komt, dat het niet meer doordringt. Ja, dat is een andere wereld. Dat denk ik heel anders over. Natuurlijk, het is wel waar, maar ik doe dat anders. Ik doe het anders als God van mij vraagt. Ik denk daar. Wat zegt Jacobus dan? Die prop moet eruit. Weer andere mensen die zeggen, ik zit in de kerk en ik weet van die prop in mijn oren. Die heeft er misschien wel jaren in gezeten. Het is voor mij toch niet. De dominee zegt het wel, maar nee, want het moet eerst zus en het moet zo. En het avondmaal is voor die en het is voor die, maar niet voor die en niet voor die. En dat hele schema dat zit zo in je oren gepropt dat het niet doordringt. En als je dan ook nog gelooft dat God die prop eruit haalt en niet begrijpt dat de Heere dat zeker doet, maar dat hij ook dat van ons vraagt, dan kan het een heel lang verhaal worden. Dat is zo aangrijpend, tot aan je sterfbed toe. Worstelen, worstelen, worstelen. Terwijl de Heere zegt, wat is nou mijn doel? Dat je als je het woord hoort, mij gelooft op mijn woord. Niet wegkijkt, maar doorziet. Je armen uitstrekt en zegt, Heere, hier ben ik, geef het mij. En dan ook je leven vormgeeft volgens dat woord. Ik plant het om je zalig te maken. Dat zijn de laatste twee dingen, kort nog. Met zachtmoedigheid het woord ontvangen, zodat God door dat woord de ziel zalig maakt. Wat is zachtmoedigheid? Nou, het tegenovergestelde van hardheid. Misschien wel het beste medicijn tegen snel spreken, snel boos worden. Tegen mensen met een grote persoonlijkheid. Zachtmoedigheid, dat is bescheidenheid. Het besef van verschil in autoriteit. Heren, u bent aan het woord. Wie ben ik om dan meteen wat te zeggen? Bent u uitgesproken, heren? Bent u echt klaar? En dan in alle rust overdenken. Met zachtmoedigheid aannemen. Dat woord aannemen is hartelijk welkom heten. Met open armen ontvangen. Omdat je wel weet, eindelijk, dit is het wat ik nodig heb. De Heere weet wat ik nodig heb. Hoor je dat? Daarom moet je ook wel eens spinazie eten. Daarom is het niet onverstandig om ook groenten te eten. Ik heb ook wel eens wat op mijn bord gekregen thuis als jongen. Dat ik zei, dan lust ik niet. Maar dat heb je nodig, zei mama dan. Soms lees je in de Bijbel dingen dat je zegt, dat pruim ik niet. Maar de Heer weet wel wat wij nodig hebben. En ik las ergens, doorgaans, niet altijd hoor, maar doorgaans, daar waar het woord me pijn doet, weet ik eigenlijk altijd zeker dat het voor mij bedoeld is. En dat je dan niet denkt, nou de Heere wilde mij pijn doen, wat heb ik misgedaan? Nee, de Heere wilde mij pijn doen, wat kan ik nu beter doen? Dat als het schuurt, het evangelie en de boodschap van Gods geboden, dat je ook beseft, Heere, maar wacht, waar leef ik nou uit? Hoe zit ik nou aanstaande zondag of sta ik bij het ontvangen van dat brood en dat bekertje wijn? Toch in de overtuiging, Hij voor mij, dat allereerst, dat geeft mij rust. Dat geeft mij vrede, maar daarom ik ook graag voor hem. Dat je dat wat Christus doet, aanneemt als een leerling. Jongens en meisjes, jullie hebben een boekenlegger in het mapje die je kunt intekenen. Hè? Volgens mij was het een boekenlegger. In ieder geval, daar staat een tekst bij. Leer van mij, zegt Jezus, dat ik zachtmoedig ben. Waar leer je dat uit? Dat Jezus toen hij aan het kruis geslagen werd niet zei, wat zijn jullie oneerlijk. Dat de Heer Jezus niet bad tot zijn vader, vader waar blijven alle engelen, ze doen me pijn Heere God. Ziet u het dan niet, ik ben toch uw kind, wilt u zorgen dat al deze mensen weggaan. Nee, wat bad hij wel, vader vergeef het die mensen, want ze weten niet wat ze doen. Zo hing hij daar. Hij kwam niet van het kruis af. Hij wilde daar hangen om mijn zonde te vergeven. Hey, en als ik daar dan aan denk, hè, doe dat en denk aan mij, zegt Jezus. Zou ik dan ook niet luisteren? En doen? Als mensen mijn pijn doen. Dat ik niet alleen maar denk aan wat mensen mij aandoen. Maar ook dat die straks een keer voor Jezus staan. Hebben ze dan alleen uit mijn mond gehoord, wat ben jij slecht? En niet gehoord, maar God is goed en genadig. Dat is wat Jacobus bedoelt, hè. Je hebt dat elke keer nodig. Dat woordje zalig betekent gewoon eenvoudigweg gered. Ik had eigenlijk liever gezien dat dat ook wat consequenter zo vertaald werd. Maar goed. Wie ben ik? Want als hier staat, jullie zullen, als je het woord met zachtmoedigheid aangenomen hebt, zalig worden, dan betekent dat niet anders dan, als God je redt, dan begint dat met die eerste daad. Je bekeert je. Voor de eerste keer in je leven draai je om, je keert je om en je ziet inderdaad, dat ik dat nou niet eerder heb gezien. Ga terug, staat er. Als je de verkeerde oprit pakt. Als je de oprit gebruikt als afrit of andersom. Ga terug. En je kijkt en ja, dat is de weg naar God. En je doet dat. Dan betekent dat niet dat je dan voortaan zomaar over een 7-baan snelweg. Zonder enige tegenstand, zonder de vluchtstrook nodig te hebben. Zo naar de Heere gaat. Dat is een heel proces. Het begint met wedergeboorte. Maar het gaat door tot je laatste snik. Dat hele proces dat God zegt, maar wacht even. Je bent wel gered. Maar je lijkt nog een beetje te weinig op de Heer Jezus. Je bent toch nog steeds een beetje te veel met jezelf bezig. Luister dan. Leg af al die vuilheid, die hoogmoed, die boosheid, die tegenspraak. Welke vorm dan ook. Nou, kijk zo eens rond. In je leven, in je slaapkamer, in je internetgeschiedenis. Kijk terug, maar ook vooruit. Het woord wat God spreekt, spreekt hij altijd met een doel. Het brood en de wijn spreken voor zich. Zo zachtmoedig was Jezus dat hij zich over had voor u. Hij stierf liever de dood dan dat jij bij God vandaan zou blijven. En als ik in gedachten aan zijn tafel en bij zijn woord heel klein word, dan kan ik toch niet anders dan de kerk uitgaan en zeggen: dank u, Heere. Dank u, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Maar ik ga dat niet alleen maar zeggen. Ik ga het ook doen. Wees daders van het woord. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen Psalm 22, daarvan vers 13 en ook vers 16. Psalm 22, 13 en 16.